Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere, Heere, in de naam van die God die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw blijft en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van God de Vader, door de Heere Jezus Christus, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. We zingen uit Psalm 26, het vijfde vers. Wij stellen ons nu voor Gods heilige wet. En toen sprak God al deze woorden, zeggende: Ik ben de Heere uw God, die u uit Egypteland, uit het diensthuis uitgeleid heb. Gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Gij zult u geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, nog van hetgeen onder op de aarde is, nog van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, nog hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoek aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat gij die heiligt. Zes dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. En dan zult gij geen werk doen, gij nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat daarin is, en hij rustte ten zevende dagen. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. Gij zult niet doodslaan, gij zult niet echt breken, gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. Gij zult niet begeren uw naasten huis. Gij zult niet begeren uw naasten vrouw, nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaagd, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. Onze schriftlezing is uit het boek Exodus, het tweede hoofdstuk, de verzen 1 tot en met 15. Exodus 2... Vers 1 tot en met 15. En na de schriftlezing zingen we uit Psalm 105, het 14e vers. 105, vers 14. En een man van het huis van Levi ging en nam een dochter van Levi. En de vrouw werd zwanger en baarde een zoon. Toen zij hem zag dat hij schoon was, zo verborg zij hem 3 maanden. Doch als ze hem niet langer kon verborgen, doch als ze hem niet langer verbergen kon, zo nam zij voor hem een kistje van biezen en belijmde het met lijm en met pek. En ze legde het knechtje daarin en legde het in de biezen aan de oever der rivier. En zijn zuster stelde zich van verre om te weten wat hem gedaan zou worden. En de dochter van Farao ging af om zich te wassen in de rivier. En haar jonkvrouwen wandelden aan de kant der rivier. Toen zij het kistje in het midden van de biezen zag, zo zond zij haar dienstmaagd heen en liet het halen. Toen zij het opendeed, zo zag zij dat knechtje en zie het jongske weende. En zij werd met barmhartigheid bewogen over hetzelfde en ze zeide, dit is een van de knechtjes der Hebreeën. Toen zeide zijn zuster tot Farao's dochter, zal ik heen gaan en u een voedstervrouw uit de Hebreeënen roepen, die dat knechtje voor u zogen? En de dochter van Farao zeide tot haar, ga heen. En de jonge maagd ging en riep des knechtjes moeder. Toen zeide Farao's dochter tot haar, neem dit knechtje heen en zoog het voor mij, en ik zal u loon geven. En de vrouw nam dat knechtje en zoogde het. En toen het knechtje groot geworden was, zo bracht zij het tot Farao's dochter en het werd haar ten zoon. En zij noemde zijn naam Mozes en zeide, want ik heb hem uit het water getogen. En het geschiedde in die dagen toen Mozes groot geworden was, dat hij uitging tot zijn broeders en bezag hun lasten. En hij zag dat een Egyptische man een Hebreeuwse man uit zijn broeders sloeg. En hij zag herwaarts en ginswaarts en toen hij zag dat er niemand was, zo versloeg hij de Egyptenaar en verborg hem in het zand. Des andere daags ging hij wederom uit en zie twee Hebreeuwse mannen twisten. En hij zeide tot de ondergerechte, waarom slaat gij uw naaste? Hij dan zeide, wie heeft u tot een overste en rechter over ons gezet? Zegt gij dit om mij te doden, gelijk gij de Egyptenaar gedood hebt? Toen vreesde Mozes en zeide, voorwaar deze zaak is bekend geworden. Als nu Farao deze zaak hoorde, zo zocht hij Mozes te doden. Doch Mozes vlood voor Farao's aangezicht en woonde in het land Midian en zat bij een waterput. Van deze morgen vinden we in het 11e hoofdstuk van de brief aan de Hebreeën. Hebreeën 11, de verzen 24 tot en met 26. Hebreeën 11, vers 24 tot en met 26. Door het geloof heeft Mozes, nu groot geworden zijnde, geweigerd een zoon van Farao's dochter genoemd te worden, verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben, achtende de versmaadheid van Christus meerdere rijkdom te zijn dan de schatten in Egypte, want hij zag op de vergelding des loons. We willen om Gods zegen bidden. Heere, wij komen aan de morgen van deze dag samen tot u. U hebt ons bijeen willen brengen na een week van arbeid, een week van verrichten van onze dagelijkse taak. U geeft ons deze nieuwe week en deze eerste dag in de nieuwe week en de eerste dag van de week mag de dag der rust zijn. Heere, gij vergunt het uw volk om met een dag van rust, een dag van geestelijke arbeid te beginnen. Een dag waarop ze mogen bezig zijn in de dingen van u en van uw woord en van uw dienst en van uw rijk. En voordat de dagelijkse arbeid begint, mogen wij eerst horen wat tot onze vrede dient. En voordat gij ons roept tot getrouwe verrichting van onze dagtaak en voor het, tot een getrouw innemen van de plaats die gij ons in deze wereld gegeven hebt, wilt u ons meegeven dat woord des levens. O Heere, doe het ons toch een voorrecht zijn dat wij nog mogen leven in een land waarin de dag des Heren gevierd wordt. Zij het dan door, niet door ieder, zij het dan door velen inderdaad niet, maar dat er voor uw kerk toch geen belemmering is om op te gaan naar de plaats des gebeds, om te horen naar de verkondiging van het evangelie. Er is nog geen dwang, Heren, waardoor we verboden en verhinderd worden om een plaats in uw huis in te nemen. Er zijn nog geen bepalingen en voorschriften die de dag des Heren gelijk stellen aan de andere dagen der week. Die dag is nog een bijzondere dag. En Heren, we mogen u toch ootmoedig danken dat gij ons nog doet leven in zulk een land waar deze dingen nog zijn. En waar we ook nog in vrijheid en in vrede en in alle rust mogen gaan om te horen naar wat gij tot ons zegt. Laat het ons een voorrecht zijn, Heren, dat wij hier vanmorgen konden komen. Er zijn er die wel zouden willen, er zijn er die wel begeren naar uw huis te gaan, maar die daartoe geen gelegenheid hebben, die verhinderd zijn, en dan kan dat wezen door ouderdom. En er zijn er ook van onze gemeente, Heren, heel wat die vanwege ouderdom en de gebreken van de ouderdom niet meer de gang naar uw huis kunnen maken, die aan huis gebonden zijn en die niet meer in staat zijn om met de gemeente op te gaan. Maar er zijn er ook, Heren, die door ziekte niet meer kunnen en die, het zij thuis, het zij in het ziekenhuis, verpleegd worden. Heren, u kent de noden van een ieder onzer, ook van degene die niet hier kunnen zijn. U kent de noden van de ouden, u kent de noden van de zieken. Ach Heren, wij bidden van u of gij hen allen voor uw rekening wilt nemen en of gij hen allen wilt gedenken in uw rijke en bijzondere gunst. En bijzonder bidden wij dat voor hen die in het ziekenhuis vertoeven. Bijzonder ook zuster de Boet die in zo'n ernstige toestand in het ziekenhuis in Rotterdam vertoeft. Heren, u weet wat haar omstandigheden zijn, u kent haar noden. De noden van het lichaam en de noden van de ziel. U weet het, Heren, dat er telkens weer wat hoop is en dan komt er toch ook weer een teleurstelling. Wij bidden van u, geef haar in deze weg te ervaren dat u een toevlucht zijt. En dat zij met al die noden van lichaam en ziel tot u mag vluchten. En wilt gij haar dan ook genadig zijn en barmhartigheid geven en gunst bewijzen, opdat zij het mag ervaren dat u in deze weg meekomt en dat u het alles nog tot zegen stelt. Wat een wonder zou dat zijn, Heren, als al deze dingen nog mochten medewerken ten goede. Wilt gij dat geven, genadig en rijk en heerlijk? En wilt u aan alle gedenken, Heren, die het moeilijk hebben, die een weg van beproeving gaan, een weg van zorgen. Misschien zijn er ook hier in de kerk wel verschillende die een beproevingsweg moeten gaan. Misschien zien we dat elkaar niet af. Het is niet altijd op het gelaat te lezen. Het staat niet altijd duidelijk ons voor de ogen, Heren. Vooral als er dingen zijn die in stilte geleden worden en gestreden worden. Al de angsten en de benauwdheden die er kunnen zijn, waar een ander niet van weet en waar we met een ander ook niet over kunnen spreken. Dingen die we voor onszelf houden, in het natuurlijke, maar ook in het geestelijke. Heere, er kan zoveel zijn waar de wereld niet van weet, waar zelfs onze naaste omgeving niet van weet. Maar waar de ziel onder zucht. Gij weet al die noden, gij kent al die strijd, gij kent al de vragen, gij kent al de pijnen. Wilt gij geven, o Heere, dat allen die in de moeite van het leven tot u de toevlucht nemen, ook ondervinden mogen dat gij genadig zijt en dat gij uitkomst geeft en dat gij hoort het geroep uw ellendigen. Wilt gij met ons zijn, Heere, als we hier vanmorgen zijn samengekomen en als we met elkaar mogen nadenken over een woord uit uw woord. Laat de prediking een getrouwe weergave en vertolking zijn van het woord van God. Laat het niet een mensenwoord zijn, Heere, dat gebracht wordt, maar laat het de verklanking zijn en de toepassing van het woord dat gij hebt gesproken. En wilt gij het dan door uw Heilige Geest heiligen aan het hart van een ieder onze. We hebben het allemaal nodig, Heere, die genade waardoor wij de keus van Mozes ook mogen doen, voor het eerst of opnieuw. We hebben het nodig, Heere, dat gij ons door uw Geest geloof schenkt, opdat wij door het geloof weigeren de schatten van Egypte te genieten, de genietingen der zonde voor een tijd te hebben, maar verkiezen liever met het volk Gods kwalijk behandeld te worden, liever de versmaadheid van Christus te dragen, wetende dat er een vergelding des looms is. Heere, geef dat wij deze dingen mogen zien en dat er door het geloof, het zij voor het eerst, het zij bij vernieuwing, die hartelijke keus in ons hart mag zijn om deze weg te gaan. Schenk dat aan een ieder onzer. Schenk dat bijzonder ook aan onze jonge mensen. Deze zondag is al jarenlang de zogenaamde jeugdzondag. En op de jeugdzondag mogen wij in bijzondere zin ook niet alleen voor de jeugd uw aangezicht zoeken, maar in de prediking ook speciaal de boodschap richten op de harten van de jeugdigen. Heren, wij bidden van u of gij onze jonge mensen gedenken wilt, onze kinderen, onze kleine kinderen en ook onze opgroeiende kinderen. En wij bidden van u, Heren, of gij ze in de groeiperiode, in de periode van vorming en rijping voor uw rekening wilt nemen. Ze moeten allerlei dingen beslissen in hun jeugd. Er vallen zoveel keuzen. Er zijn momenten, Heren, waarop ze staan voor een beslissing welke weg ze zullen gaan. Laat in hun jonge leven ook door uw genade die keus mogen vallen om u de Heren te vrezen en om u te dienen en om in uw wegen te gaan. En geef hen daartoe de werking van uw Heilige Geest. Heren, geef hen de vrezen des Heren in hun hart. Geef hen begeerte om naar u te vragen en u te dienen. Dat kan alleen als gij door uw Geest werkt, Heren. Want van nature zeggen wij, en dat zeggen we ook in onze jeugdjaren, dat zeggen we zelfs al in onze kinderjaren. We spreken het zo niet uit, maar ons leven getuigt het. Van nature is de taal van ons hart. Heere, wijk van ons, want we hebben geen lust aan de kennis van uw wegen, maar wilt u dat anders maken? En wilt u door genade dat werk doen, Heere, waardoor een zondaar zalig wordt, waardoor een leven aan u en aan uw dienst gewijd mag worden, waardoor we leren wandelen in de weg van uw inzettingen. Heere, schenk dat aan jong, schenk dat ook aan de ouderen, en geef ons allen iets te verstaan van het woord dat vanmorgen voor onze aandacht geplaatst wordt. Wilt gij het indragen in onze harten en wilt gij het vruchtbaar maken in ons leven. Heren, doe het ons aan niets ontbreken. Ja, doe het alles uitlopen tot de verheerlijking van uw naam. Wij bidden daartoe ook, Heren, of gij de zonde wilt weren en het kwade van ons wegnemen. Ja, of u ons vergeven wilt al onze zonden en ongerechtigheden en wassen in uw bloed. Heren, hoe nodig is dat? Want wij staan hier en wij zitten hier in uw huis als mensen die hier gekomen zijn met onze zonden en ongerechtigheden. En als wij onze stem verheffen en als wij woorden spreken, Heren, en als wij in onze gedachten meebidden, dan gebruiken wij om mond en dan gebruiken wij gedachten die ook zo menigmaal in de dienst der zonde zijn gesteld. Ja, dan komen we hier als mensen die totaal verdorven zijn, waarin geen goed woont. Dan is alles tekort, dan is alles verbeurd, dan is alles verzondigd. Heere, geef dat we deze dingen niet alleen zeggen, maar dat we ze ook in beginsel althans verstaan mogen, opdat we iets mogen kennen van die waarachtige verootmoediging en dat buigen voor u, dat in ootmoed knielen voor u, dat we iets mogen kennen en beleven ook van de waarachtige schuldbelijdenis. Want Heere, dat zal er toch ook moeten zijn, dat wij als oprecht gemaakte mensen eerlijk voor u uitspreken zondaren te zijn die gedaan hebben wat kwaad is in uw oog. Zo en zo alleen, in die weg en in die weg alleen, kan toch ook het offer van de Heere Jezus Christus, zijn bloed, betekenis, ja heerlijke betekenis voor ons krijgen. Zo wordt hij noodzakelijk, zo wordt hij dierbaar. Heere, leer ons dan met onze zonden en ellende vluchten tot die fontein van bloed, waarin gij uw volk wilt wassen en reinigen. Geef dat we met alle ongerechtigheden en met alle bezoedelingen dan mogen schuilen achter dat bloed dat Christus gestort heeft tot de verzoening van zonden. Heere, geef dat wij zo vergeving en aanneming mogen vinden in Christus uw Zoon. En maak gij het alles nog wel. We vragen u deze dingen om Jezus wil alleen. Amen. We zingen uit de 49e psalm, het 6e en het 7e vers. 49. Onze tekst spreekt ons over de keus van Mozes. Wie was Mozes? Onze tekst maakt ons duidelijk, en we hebben het ook gelezen in het hoofdstuk, tweede hoofdstuk van het boek Exodus, dat hij een aangenomen zoon van de dochter van Farao was. Farao's dochter heeft dit kind als klein kind tot haar kind aangenomen en ze heeft hem opgevoed in Egypte, aan het hof van Egypte. Volgens sommigen was Farao kinderloos, behalve deze dochter had hij geen andere kinderen. En als dat zo is, dan is Mozes de kroonprins van Egypte geweest. Hoe dat zij, ik weet het niet, dat is ook moeilijk na te gaan, lijkt me. Maar in ieder geval, dit is duidelijk en dit wordt ons door de schrift ook wel duidelijk verteld, dat Mozes een mens is geweest die aan het hof is groot geworden en die daardoor ook alle rijkdommen en alle genietingen van het Egyptische hof heeft gekend. Het is bovendien een man geweest, zo zegt de Bijbel, die opgevoed is, Stefanus zegt dat tegen het Sanhedrin, die opgevoed was in de wijsheid van alle Egyptenaren. Het is iemand geweest die een behoorlijke opvoeding, een behoorlijke training gehad heeft. Een begaafd mens, ook dat is Mozes geweest. Een mens met talenten, hij is de leider van het volk Israël geworden. Hij was een dichter, zoals we weten uit het Psalmboek en zoals we weten uit het boek Deuteronomium, hoofdstuk 32, Mozes afscheidslied. In alle opzichten, Mozes is een begaafd mens geweest, een mens met talenten, een mens die in rijkdom en weelde is opgegroeid, een mens die, je zou zeggen, alles had wat hij maar begeren kon. En in onze tekst wordt van deze mens gezegd dat hij kiest om bij het volk des Heren te behoren. Deze grote, deze aanzienlijke, deze begaafde mens, deze rijke mens, deze misschien wel kroonprins van Egypte, kiest ervoor om bij het volk des Heren te behoren. Want hoewel Mozes aan het Egyptische hof verblijft, is hij geen Egyptenaar. Hij is een Israëliet. Hij is geboren uit de stam van Levi. Zijn vader is Amram, zijn moeder Jochebed. Twee Israëlitische mensen. En die afkomst van Mozes heeft in zijn leven toch altijd een rol gespeeld. Hij heeft die afkomst niet kunnen verloochenen. En dat is op zichzelf al heel merkwaardig en wonderlijk. Want zijn ouders hebben weinig invloed op hem kunnen uitoefenen. Als klein kind werd hij in dat vieze kistje gelegd en toen heeft de dochter van Farao nog wel haar toestemming gegeven dat Mozes de eerste jaren van zijn leven opgevoed en gevoed werd door zijn natuurlijke moeder, door zijn eigen moeder. Maar dat is maar voor een bepaalde periode geweest en toen Mozes, voordat hij eigenlijk tot de jaren des onderscheids gekomen is, is hij al weggehaald uit zijn ouderlijk tehuis en is hij in die vreemde, in die heidense, in die afgodische omgeving van Egyptes hof gekomen. En toch heeft Mozes zijn afkomst niet kunnen verloochenen. En er kwam een moment waarop hij zeer duidelijk alles wat hij in Egypte had en alles wat Egypte hem bood, achtergelaten heeft en voor Israël gekozen heeft. Wanneer was dat? Onze tekst zegt dat was toen hij nu groot geworden was. Je kunt ook vertalen toen hij tot jaren gekomen was. Maar op zichzelf zegt die uitdrukking natuurlijk ook weer niet zoveel. Want wanneer is dat? Wanneer is een mens groot geworden? Wanneer is hij tot jaren gekomen? We lezen in Handelingen 7 dat Mozes 40 jaar oud was toen hij zijn broeders ging bezoeken. We hebben ervan gelezen. Mozes ging zijn broeders bezoeken om hun lasten te bezien en dan krijg je dat incident van die vechten de Egyptenaar met die Israëliet, of die Egyptenaar die Israëliet een pak slaag geeft, en Mozes neemt het op voor die Israëliet, en hij doodt die Egyptenaar, en de volgende dag zijn de twee Joden aan het vechten, en Mozes wil bemiddelen, en dan komt hij erachter dat wat de vorige dag gebeurd is, bekend geworden is, en dan vlucht hij wel. Op dat moment is Mozes 40 jaar, zo zegt de schrift. Was het toen dat Mozes deze keus heeft gedaan? Het zou kunnen dat daarop gedoeld wordt. Het zou kunnen dat het toen was dat inderdaad Mozes door het geloof heeft leren kiezen om bij het volk des Heren te behoren. Het kan ook wezen dat dat al eerder heeft plaatsgevonden in zijn leven. Voordat hij 40 jaar van leeftijd was. Maar dat kunnen we niet met zekerheid zeggen. Wat zeker is, er was een moment dat het gebeurde. Hoe was het dan voor die tijd? Nou, toen was het anders. Er was een moment, en of hij toen 40 jaar of 30 jaar of 20 jaar geweest is, dat weten we niet. Maar er was een moment in zijn leven dat Mozes deze keus deed. En voor die tijd lag het anders. Toen was hij onbekeerd. Ja, toen was hij onbekeerd. En toen was er niet de vreze des Heren in zijn leven. En zo heeft Mozes dus ook een aantal jaren van zijn leven als een onbekeerd mens geleefd. Hij was uit Joodse ouders, hij was een kind des verbonds, maar hij kende de Heren niet. En hij diende de Heren niet en hij had de Heren niet lief. Misschien heeft hij toen in die jaren wel geprobeerd om een beetje een combinatie te vinden tussen zijn Joodse afkomst en zijn Egyptische levenswijze. Dat is heel goed mogelijk. Dat hij kerk en wereld probeerde te verenigen en dat hij probeerde om op die manier ook zijn geweten nog gerust te stellen en tegelijk de genietingen van de wereld te hebben en God te dienen. Maar hoe dat zij, hij leefde als een mens met een onvernieuwd hart. Hij leefde als een mens die de Heere niet kende en in wiens hart geen waarachtig geloof was. Maar daar is verandering in gekomen. Hoe kwam dat? Hoe kwam Mozes op dat punt dat ons in onze tekst beschreven wordt? Hoe kwam hij op dat punt dat hij begon te weigeren een zoon van Farao's dochter genoemd te worden? En dat hij verkoos bij het volk des Heren te behoren? Was dat een kwestie van afkomst? Was dat omdat zijn natuurlijke gestel, zijn natuurlijke aard, zijn Israëlitische afkomst toen sterker ging spreken? Was dat omdat zijn Joodse bloed in verzet kwam tegen de mishandelingen die zijn volksgenoten ondervonden van de kant van de Egyptenaren? Was het een kwestie van nationaliteit? Nee. Was het een zucht naar avontuur? Dat Mozes het toch eigenlijk wel een beetje zat begon te worden daar aan dat hofleven en dat hij eigenlijk eens wat anders zocht? En dat hij... Nee, dat was het ook niet. Onze tekst laat duidelijk zien wat het was. Wat gebeurde er in Mozes' leven? Waardoor kwam hij tot die keus? Omdat er geloof in zijn leven kwam. Hij heeft geloofd. Daar begint onze tekst mee. En trouwens, dat is de bedoeling van de schrijver van dit hoofdstuk. Hij is aan het aantonen wat grote dingen er door het geloof uitgericht zijn. En dan noemt hij allerlei voorbeelden. Ook dit voorbeeld uit het leven van Mozes. Het is door het geloof geweest dat Mozes deze keus heeft mogen doen. En waar komt geloof vandaan? Is dat iets wat Mozes produceert? Is dat iets wat de mens voortbrengt? Nee, van waar komt zulke geloof, vraagt de catechismus? Van de Heilige Geest. En dat is altijd zo geweest, niet alleen onder het Nieuwe, maar zo was het ook onder het Oude Testament. Van waar komt zulke geloof? Van waar is dat geloof dat Mozes in staat stelt om te kiezen, de Heere te vrezen en de wereld te verlaten? Van waar komt zulk een geloof? Van de Heilige Geest, die het werkt in het zondaarshart. Het is er niet, dat geloof is er niet, dat hoort niet bij de bagage van de natuurlijke mens. Dat hoort niet bij datgene wat de natuurlijke mens bezit of voortbrengen kan. Dit is uitsluitend het werk van de Heilige Geest. En zo ook in Mozes leven. Als wij dan hier de tekst lezen dat Mozes kiest voor de Heer en voor het volk des Heeren en tegen de wereld en tegen Egypte, dan is de achtergrond van die keus het werk van de Heilige Geest. En als dat werk van de Heilige Geest er niet was, dan had Mozes deze keus niet gedaan. En dan was het onmogelijk geweest voor Mozes om deze keuze te maken. Dus vergeet het niet, achter deze keus ligt geloof. En geloof is vrucht van het werk van de Heilige Geest. Zeker, het is Mozes geloof. Maar het is geloof dat eerst aan Mozes gegeven is door de Heilige Geest. En vandaar dat Stefanus ook kan zeggen in Handelingen 7 vers 23 dat het in zijn hart was om zijn broeders te bezoeken. God gaf het hem in zijn hart. Nou, wat kiest hij dan? Onze tekst legt het accent erop dat hij kiest om bij Israël te behoren. Daar valt de nadruk op. Natuurlijk kun je ook zeggen, en dat zit erin, alleen valt daar de nadruk niet op. Je kan bij Mozes ook zeggen dat het bij hem zo leefde zoals het leefde bij Rut. Uw God is mijn God. Hij zocht ook te behoren bij de God van Israël. Maar de nadruk valt er hier op dat hij bij het volk van die God zoekt te behoren. Dat andere zit erin begrepen, dat ligt erin opgesloten. Ik hoop er straks ook nog een paar dingen van te zeggen in verband met wat hier staat. Dat Christus hier ook mee te maken heeft. En dat Christus hier ook voor Mozes aandacht voor zijn zielsogen staan heeft. Maar de nadruk valt erop dat hij bij het volk des Heren zoekt te behoren. Maar wat is dat voor een volk? En wat is dat met name in de dagen van Mozes voor een volk? Dat is een volk dat diep veracht is. Dat is een volk van slaven. Dat is een volk dat zwart is door dienstbaarheid. Ze moeten 's morgens vroeg opstaan en ze zijn pas laat klaar met hun werk. Ze moeten voor Farao tichelstenen bakken. Ze zijn veracht en ze worden verdrukt en allerlei maatregelen worden genomen waardoor hun leven bijna ondraaglijk geworden is. Mozes' eigen leven liep gevaar vanaf het moment dat hij geboren werd. Want het bevel van de koning was dat alle jongetjes die geboren werden in de Nijl geworpen moesten worden om daar te sterven. Dat volk van Israël, dat is veracht in de ogen van de Egyptenaren. En je kunt ervan op aan, je kunt ervan zeker zijn. En dat al die jaren dat Mozes daar aan het hof van Farao is opgegroeid, hij nooit een goed woord over die verachte Hebreeën gehoord heeft. Alles wat zijn leermeesters hem hebben ingegeven, dat was er mede ook op gericht. Om zijn hart te vervullen met afkeer van die verachte slaven. En niet alleen is dit volk veracht, niet alleen is dit volk een volk van slaven, maar dit volk is ook een volk dat geestelijk gesproken totaal uitgeblust is. Ze hebben alle moed verloren, ze zijn in een geestelijke depressie terechtgekomen en ze zien geen uitweg meer. Want als Mozes straks tot het volk komt en als hij komt aankondigen dat de Heere hem gezonden heeft om het volk uit Egypte uit te leiden, en dan reageert dat volk daar zo zwak, zo slap op. Dan geloven ze het eigenlijk niet. En dan hebben ze eigenlijk maar liever dat Mozes er verder maar geen werk van maakt, want ze zijn er geestelijk helemaal niet toe in staat. Ze zijn zo afgemat, zo uitgeblust, ze hebben geen moed meer over. Nou moet deze prins van Egypte nu bij zulke verachte mensen gaan horen? Moet deze vrije man nu bij zulke slaven gaan horen? Moet deze welopgevoede en onderwezen man gaan behoren bij dat volk van ongeletterde en ongeleerde en onwetende slaven? Dat is toch dwaasheid? Wie kiest er nu zoiets? in de ogen van elke Egyptenaar maakt Mozes zich onsterfelijk belachelijk door zo'n keus te maken. Hij geeft alles op. Alles wat de wereld biedt. Alles wat in de wereld belangrijk is. Alles waar je hart naar uitgaat. Zeker het hart van de natuurlijke mens. Alles waar zeker ook het hart van de jonge mens naar uitgaat. Er is rijkdom, er is eer, er is een titel, er is positie. Er zijn genietingen, er zijn vreugde, er is van alles en nog wat, wat maar aantrekkelijk is. En Mozes geeft het allemaal prijs. Wie doet dat nu? En ja, je kunt krachtige argumenten aanvoeren tegen Mozes' keus. Denk eens aan Mozes' adoptiefmoeder, die dochter van Farao. Ze heeft al haar liefde aan dit kind gegeven. Ze heeft hem verzorgd, ze heeft hem opgevoed, ze heeft kosten nog moeite gespaard en Mozes heeft een prachtige opleiding ontvangen en een prachtige toekomst dankzij de zorgen en de liefde van zijn adoptiefmoeder. Mag Mozes daar zomaar tegenin gaan? Mag hij haar dit aandoen, dat zij die zoveel voor hem gedaan heeft, nu bitterlijk bedroefd wordt als zij ziet dat haar kind van haar afwijkt en terugkeert naar het volk waar hij van afkomstig is? Dat is toch schandelijke ondankbaarheid, nietwaar? Dat moest Mozes toch goed overwegen voordat hij zijn keus gaat maken. Hij mag zijn moeder dat toch maar zo niet aandoen. Een ander argument tegen de keus van Mozes is, ja, dat is niet toevallig dat Mozes daar aan het hof is. Dat is niet toevallig dat Mozes daar in dat Egyptische hofleven een plaats ontvangen heeft. Dat is ook Gods voorzienigheid. Dat heeft de Heere zo bestuurd. In zijn voorzienigheid heeft de Heere Mozes leven toen hij nog een kind was gespaard. In zijn voorzienigheid heeft de Heere die dochter van Farao daar gebracht toen Mozes in dat kleine biezen kistje lag. In zijn voorzienigheid heeft de Heere Mozes deze toekomstperspectieven gegeven. Dan mag Mozes zomaar niet tegenin gaan. Hij mag zomaar niet weglopen van dat hof. Dan zou hij tegen de Heere ingaan. Derde argument tegen de keus van Mozes is wel, wie weet. Mozes is op zo'n belangrijke post geplaatst. Wie weet wat hij in die positie nog kan doen voor zijn verdrukte broeders. Wie weet wat Mozes daar aan het hof van Egypte nog kan doen om een keer in het lot van die Israëlieten te brengen. Hij kan zijn invloed uitoefenen. Hij kan bemiddelen. Hij kan zelfs tot grote zegen zijn aan dat hof. Mag hij zomaar weglopen? Dat zou toch verschrikkelijk roekeloos zijn. Kon hij daarna niet beter in zijn hart de Heere vrezen en dan tegelijk zijn moeder trouw blijven, die tegen de voorzienigheid Gods ingaan en zijn invloed uitoefenen ten goede van zijn verdrukte volksgenoten? Als hij toch in zijn hart de Heere vreest, dan komt het er toch niet precies op aan of je dat aan het hof in Memphis doet of dat je dat in een klein veracht hutje van de Israëlieten doet. Dat kun je toch ook doen in je prachtige paleiskamer, te midden van alle geriefelijkheden. De Heere ziet toch het hart aan. Voelt u wel wat een risico's er waren voor Mozes en wat een verleidingen er waren voor Mozes. Dit staan we maar niet te fantaseren. Dit zijn de dingen die opkomen in het menselijke hart. Zeker als de Heere ons voor die keus plaatst. En zeker als we de noodzakelijkheid van die keus opgebonden krijgen, dan komen er ook verleidingen, dan komt de duivel met allerlei influisteringen om ons er maar van af te houden en maar terug te trekken. En dan komen er allerlei redeneringen en allerlei gedachten en de dingen die we zojuist noemden, die zijn maar niet uit de lucht gegrepen, maar uit het leven. Is het dan niet zo? Mag Mozes dan zijn moeder dat zomaar aandoen? Ach, de Heer Jezus zegt, en Mozes heeft daar, al kende hij het woord van Christus in deze vorm natuurlijk niet, maar de Heer Jezus heeft gezegd, en Mozes heeft er iets van aangevoeld, wie vader of moeder, wie zijn stiefmoeder in dit geval heeft boven mij, is mijns niet waardig. Dat hoort ook bij de overwegingen, als we voor de keus geplaatst worden. dan moeten aardse banden wijken. Als het op de goede keuze aankomt, waarin de liefde tot de Heere en zijn dienst tot uiting moet komen, dan moeten aardse banden en betrekkingen wijken. En wat dat tweede betreft, ja, het was toch Gods voorzienigheid dat Mozes daar was, en dat was toch allemaal maar niet toevallig. Wel, we moeten wel oppassen, gemeente, met hoe we een beroep doen op de voorzienigheid Gods. Toen Jona voor de Heere wegvluchtte, hij moest naar Nineveh, hij ging de andere kant uit, naar Joppe, naar Jafo, en daar vond hij een schip, en dat schip ging helemaal naar Tarsen, naar Spanje, precies de andere kant uit. Wat heeft Jona gedacht in zijn hart? Wel, we weten het niet, maar het is niet onwaarschijnlijk dat hij gedacht heeft, wel, de voorzienigheid maakt mij zeer voorspoedig in mijn weg, en ik vind hier zomaar een schip. En toen is hij misschien wel gaan geloven dat de Heere zijn goedkeuring aan zijn vlucht gaf. Zo gewikst is een mens, zo bedriegelijk is een menselijk hart, dat we met een beroep op de voorzienigheid onze weg die duidelijk tegen het gebod van de Heere ingaat nog soms kunnen verdedigen. Althans, we proberen ons geweten gerust te stellen door ons te beroepen op de voorzienigheid God. Maar wees u voorzichtig met zo'n soort voorzienigheid die de zonden en het zondigen makkelijker maakt. Wees voorzichtig met zo'n voorzienigheid. En het derde, dat Mozes daar aan het hof nog zo'n goede invloed kon uitoefenen, en dat Mozes daar nog tot zegen kon zijn voor zijn volk, wel, daar heeft Mozes niks mee te maken. Nee. Mozes zal het later zelf zeggen, de geopenbaarde dingen zijn voor ons en onze kinderen, de verborgen dingen zijn voor de Heer onze volk. De verborgen dingen zijn voor wat Mozes daar misschien allemaal kon doen als God hem daartoe wilde gebruiken. Daar had hij niks mee te maken. Er was een geopenbaarde wil van God. En daar hebben we maar mee te rekenen. En niet alleen in deze dingen, maar dat wordt praktisch op alle terreinen van het leven. Dat kun je uitbreiden en toepassen op zoveel levenssituaties. En je hoort de redeneringen van die jongen, die is wel niet van de kerk, en dat meisje dat vreest de Heere wel niet, en in dat gezin wordt dan de vrezen des Heeren niet gedaan, maar wie weet wat het nog niks mee te maken. Nee, want God zegt geen juk aantrekken met een ongelovige. Dat zegt de Heere. Ja, maar ja, wat er allemaal gebeuren kan, en wat er allemaal gebeuren kan onder Gods zegen, en wat er wel eens gebeurt, dat is geen norm. Dat is geen norm. Het is het gebod waar we mee moeten rekenen. En Mozes is door dat werk van Gods geest dat hierachter ligt, zo bearbeid, zo beïnvloed, dat hij gewillig gemaakt is om al die verzoekingen en al die redeneringen tot zwijgen te brengen en erbij weg te lopen om alleen zich te houden aan dat gebod dat de Heere hem geeft. En daarom wil hij niet zo half en half een Israëliet zijn in Egypte. Hij is niet de man die het allemaal eens heel breed wil gaan bezien en die heel ruim wil gaan denken. En die, hij is niet van het standpunt van, ja, je kan het ook niet al te precies doen, je kan het ook niet al te strikt doen en je moet weten van geven en nemen en je moet weten van een compromis sluiten. Mozes weet dat als hij zo gaat beginnen, dan wordt hij nooit zalig en dan komt Gods gebod nooit tot zijn recht en tot zijn eer. En daarom kan hij zo niet redeneren. Het geloof heeft hem de dingen heel anders laten zien. En dat geloof is in zijn leven een kracht geworden, waardoor zijn hele leven anders geworden is. En zo is hij niet een lauw mens, een half mens. Zo is hij consequent door het geloof. Ja, zegt u, maar wat is dat geloof dan? Ja, het wordt tijd dat we daarover nadenken. Wat gelooft Mozes eigenlijk? Ik geloof dat er in onze tekst reden is om aan te nemen dat er 6 dingen zijn die in het geloof van Mozes duidelijk voor de aandacht stonden. Hij gelooft in God. Dat is de eerste. Hij woont in Egypte, hij is opgevoed in de wijsheid en ook in de godsdienst, in de afgoderij van Egypte. Hij weet van de vele Egyptische goden en van al de Egyptische godsdienstige gebruiken en regels en voorschriften, maar hij gelooft in God. Hij gelooft niet in die Egyptische zonnegod, hij gelooft niet in de God die de Egyptenaren vereren, de Nijl. Hij gelooft niet in heilige dieren zoals de Egyptenaren die kenden. Hij gelooft in God. Dat is een wonder. Dat de mens in God gelooft. Zeker als hij er niet in opgevoed is. En wat konden zijn ouders doen in die paar jaren dat ze hem onder hun toezicht en onder hun oog hadden? Wat konden zij doen? Ik weet niet hoeveel ze konden doen, maar ik geloof dat ze gedaan hebben wat ze konden doen. En onder Gods zegen is het zaad dat toen gezaaid is toch ontkiemd. En in het midden van allerlei onkruid, in het midden van allerlei zondig gewas, is dat goede zaad toch vrucht gaan dragen door de genade van de Heere. En Mozes is gaan geloven in God. In de God van Israël. In de enige en waarachtige God. En hij is gaan geloven dat die God ook een waarmaker van zijn woord is. Dat die God betrouwbaar is en dat zijn woord betrouwbaar is. En dat hij zijn woord zal houden dat hij aan zijn volk Israël gesproken heeft. Gemeente, daar begint het mee. Als God een mens te geloven geeft, dan gelooft die mens eerst in God. In God. Als de Heere de mens geloof geeft, dan confronteert de Heere zo'n mens met zichzelf. En wat worden dan de werkelijkheden? Dan worden de werkelijkheid, er is een God. En ik ben zijn schepsel. En ik heb het is mijn plicht, het is mijn roeping, mijn taak als schepsel om hem te dienen en hem te vrezen. Ik heb het niet gedaan. Als de Heere de mens waarlijk geloof geeft, dan wordt God meer dan een naam. Maar dan wordt God een werkelijkheid. Dan ga je hem ontmoeten. Dan ga je hem ontmoeten in zijn woord. Dan presenteert hij zich aan ons. Dan stelt hij zich aan ons voor, dan wordt hij werkelijk. Dat is het wat Mozes gelooft in de eerste plaats. Hij gelooft in God. Nou, om te kiezen, om de Heere te kiezen, moet je in hem geloven. Geloven we in hem? Ja, we geloven natuurlijk allemaal dat er een God is. Daar zijn we in opgevoed, daar zijn we in onderwezen, dat is geen punt. We geloven dat er een God is. Dat is niet wat Mozes hier geloofde. Dat heeft hij waarschijnlijk zijn leven lang gedaan. En dat hebben al die andere Israëlieten ook gedaan. Ook diegenen in wie de Heere geen welbehagen had. Die hebben wel geloofd dat God er was. Nee, het gaat hier om een ander soort geloof. Niet dat er een God is, maar geloof in God. Geloof dat die God een werkelijkheid is. Geloven dat hij bestaat. En waarom geloof je dat? Omdat je hem ontmoet. Omdat zijn woord werkelijkheid wordt. Omdat je het voelt in je binnenste dat deze God er is. En dat hij je schepper is. En dat je tegen hem gezondigd hebt. Tweede wat Mozes gelooft is geloof in Christus. Ook dat. Geloof voor Israël was geloof. In de Christus Gods die komen zou. De Messias, de beloofde. En Mozes heeft daar toch vanuit de verte iets van mogen zien. Dat blijkt ook wel uit het 11e hoofdstuk van de Hebreeënbrief. Waar staat dat deze allen de belofte van verre hebben gezien en omhelst. Mozes ook, welke belofte? De belofte van de verlossing die komen zou, die God werken zou. De zaligheid die de Heere schenken zou. En dat zou een zaligheid zijn in de Messias, in de Christus. En Mozes heeft geloofd dat God die belofte zou gaan verwerkelijken. Mozes heeft die zaligheid die in Christus openbaar zou komen, nodig leren krijgen. Hij heeft, zoals alle ware vrome Israëlieten, op die zaligheid leren hopen. Zoals Jacob dat uitdrukt op zijn sterfbed. Op uw zaligheid hoop ik, o Heere. En daar valt de nadruk op. Mozes gelooft, dat is het derde, dat Israël Gods volk is. Dat Israël, veracht en verdrukt, behandeld als minderwaardig slavenvolk, dat volk is toch Gods volk. Uitverkoren door hem, bemind door hem. En hun zaak, hun hopeloze zaak, is Gods zaak. Ze mogen weinig beminnelijk zijn. Ze mogen weinig beminnelijks en aantrekkelijks hebben. Maar God heeft ze toch uitverkoren. En Mozes heeft geleerd, als ze goed genoeg zijn voor de Heere, dan zijn ze ook goed genoeg voor mij. Het volk des Heeren is het volk waar de Heere zich aan verbonden heeft. Ze hebben vele gebreken en vele tekortkomingen. En er is vaak veel dat afstoot in Gods volk. Mozes heeft dat ook ondervonden. Ga zijn leven maar na. Wat heeft hij van dat volk des Heeren al niet in ellende ondervonden? En hij heeft ze toch lief gehad met al de liefde van zijn ziel. Waarom? Omdat hij geloofde dat ze het volk des Heeren waren. En daar kun je niet van verwachten dat die op aarde volmaakt zijn. Die zullen in de hemel volmaakt zijn. Maar hier op aarde zijn ze vol lek en gebrek. Maar toch door God bemind. En dan het vierde wat Mozes gelooft is. Dat alles wat Israël overkomt met Christus te maken heeft. Dat wordt zo genoemd. Dat is de versmaadheid van Christus. Waarom gaat het zoals het gaat met het volk des Heren? Waarom is daar de vijandschap en de haat van de Egyptenaren? Omdat Christus in dat volk is. Als Christus er niet in geweest was, als het een volk geweest was van gelijke beweging met alle andere volkeren, helemaal gelijk, ook in zijn verhouding tot God, dan was het nooit gebeurd. Wat ze nu ondervonden. Maar omdat Christus in de lendenen van dat volk is, daarom heeft de vorst der duisternis, Farao er al zijn volk ingeschakeld en gemobiliseerd. Om dat volk te verdrukken en te vernietigen als het kan. En wat Israël overkomt is de versmaadheid van Christus. Wat hun aangedaan wordt, wordt hun aangedaan omdat Christus er is. Het is ook wat, de Heere kan het ook tegen Farao zeggen, wat vervolgt gij mij? Maar is daar niet een rijkdom in? Is dat niet de kracht in Mozes geloof, dat hij hier zien mag, dat in al hun benauwdheid hij mede benauwd is? En dan het vijfde wat Mozes gelooft, is dat het slechtste wat God geeft altijd nog beter is dan het beste wat de wereld geeft. Dat gelooft hij ook. Het slechtste, ik spreek oneigenlijk, slechtste wat God geeft, God geeft natuurlijk nooit iets dat slecht is, maar bij wijze van spreken, is toch nog beter dan het beste van Egypte. Wat heeft Egypte te bieden? De tekst zegt schatten, schatten, dat zijn geldelijke schatten, rijkdommen. Wat heeft Egypte te bieden? Een hofleven voor Mozes. Met allerlei genietingen. Al dingen die aantrekkelijk zijn. Al dingen die aantrekkelijk zijn. Zeker als je in de poort van het leven staat. Schatten, genietingen, vreugde. Dat is het beste wat Egypte te bieden heeft. Verder kan Egypte niet gaan. Maar dat is heel wat. Dat is heel aantrekkelijk. Alleen, vergeet niet, als je het nou toch over deze dingen hebt, luister dan naar wat de Bijbel er eerlijk van zegt. En dan zegt de Bijbel er dit van, het zijn genietingen, ja, het zijn schatten, ja. Maar het zijn de genietingen der zonde. En het zijn de schatten van Egypte. Dus wat Mozes daar aan het hof van Egypte mee kan maken, dat zijn genietingen, ja, maar in dienst van de zonde. Onder de heerschappij van de zonde. Het leven als zoon van Farao's dochter is een aantrekkelijk leven, maar vergeet het niet. Het staat onder de beademing van de zonde. En wat Mozes daar in het hof van Egypte meemaakt, Ja, dat kan wel aantrekkelijk lijken. Maar het is in de sfeer van het kwaad. En daar heeft Mozes het de tijd lang in kunnen uithouden. Maar nu niet meer. Waarom niet? Omdat er genade in zijn ziel gewerkt is. En sinds dat beginsel der genade er is, is er ook de vreze des Heren. En de vreze des Heren is het kwade te haten. Vandaar dat het beste van Egypte in Mozes' taxatie nu niet goed genoeg meer is. De schatten, de rijkdommen. En met geld kun je een hoop permitteren. En met geld kun je een hoop doen. En voor geld kun je een hoop krijgen. Maar het zijn, zegt Mozes, schatten in Egypte. En Mozes weet dat hij een Israëliet is. En het is een begeerte om niet bij Egypte, maar bij het volk van Israël te horen. En straks moet hij op weg naar Kanaan. En iemand die op weg is naar Kanaan, die kan toch geen bevrediging vinden in wat Egypte geeft. Door genade is Mozes aan dat hof geleerd, heeft hij geleerd zich een vreemdeling te voelen. En met de schatten van het vreemde land kan hij niet meer toe. Hij zoekt de dingen die boven zijn. De schatten die in God zijn. En ziet u hoe genade dat geloof in zijn hart gewerkt heeft. Ziet u hoe genade hem ook de dingen op de juiste wijze heeft leren zien. Want als wij zonder genade leven, dan zijn we blind. Dan verkijken we ons op de buitenkant. Dan zien we naar de schijn der dingen. Dan hebben we geen erg in de werkelijkheid. Mozes heeft wel leren zien de werkelijkheid. Want wat staat hier? Verkiezende liever met het volk van God kwalijk behandeld te worden dan voor een tijd de genieting der zonde te hebben. De natuurlijke mens heeft er geen erg in dat het maar voor een tijd is. Al denkt zijn hart, mijn huis zal eeuwig staan, van kind tot kind gedurig overgaan. Zo denkt de natuurlijke mens. En hij heeft er geen erg in dat dat wind is waar zich zijn hart mee streelt. En als wij zonder dat beginsel der genade de dingen moeten taxeren en de zaken rondom ons heen bekijken, dan zien we de schatten van Egypte en dan zien we de genietingen. Oh ja, we weten met ons geweten nog wel dat er ook verkeerde, zondige kanten aan die genietingen zitten. Maar wie maakt zich daar nu druk om? Maar waar we geen erg in hebben en waar we ook beslist geen erg in willen hebben. En waar we ook niet aan herinnerd willen worden, jongelui is het waar of niet? Is dat het maar voor een tijd is. En na die tijd. En daarom willen we er niet aan herinnerd worden. Wat komt er na die korte tijd? De dood en het oordeel. En daar denken we liever niet aan. Zo is het toch in het leven van de natuurlijke mens. Zo voordat er genade in ons hart verheerlijkt is. En ik zeg niet alleen jongelui, maar dat is toch ook met elk mens. Al wordt hij oud. Al wordt hij oud. Dan wil hij er toch nog niet bij stilstaan dat deze dingen maar voor een tijd zijn. En het tijdelijk karakter van het aardse leven en de aardse genoegens, daar staan we niet bij stil. Maar Mozes heeft geleerd dat het beste wat Egypte geeft nog niet de moeite waard is. Maar dat zelfs het slechtste van wat God geeft dan nog beter is. En het laatste wat Mozes gelooft is: maar weet dat God u zal brengen voor al deze dingen in het gericht. Dat is een woord dat prediker spreekt tot jonge mensen. Het is in Mozes hart gezonken. Er komt een dag waarop de boeken opengaan. Er komt een dag van gericht. Mozes in zijn jeugdjaar, in ieder geval voordat hij groot geworden is, heeft het geleerd van de Heere. Hoe lang hij erover gedaan heeft, weet ik niet, doet er ook niks toe. Maar het is door de Heere vruchtbaar gemaakt in zijn leven, dat onderwijs. Van wie die het geleerd heeft, weet ik ook niet. En dat doet er ook niet toe. Ten diepste weten we natuurlijk wel van wie die het geleerd heeft, van de Heilige Geest. Maar wie zijn aardse leermeester geweest is, weten we niet. Maar hoe het ook zij, Mozes heeft het geleerd. Het is in zijn hart gezonken dat hij moet komen in het gericht. En als hij niet meer heeft dan Egypte, en hij heeft niet meer dan de schatten van Egypte en de genietingen der zonde, dan komt hij om in het gericht, want er is een vergelding des loons. En de Heere zal ieder mens vergelden nadat zijn werk geweest zal zijn. En in het licht van die dag van de vergelding heeft Mozes nog eens op zijn aardse leven gekeken. En toen heeft hij in het licht van die dag naar de schatten van Egypte gekeken. En hij heeft het geweten, die gaan dan niet mee. En die betekenen dan niets meer. Hij heeft gekeken op de genietingen der zonde en wat hij allemaal kon krijgen in Egypte. In het licht van die dag waarop vergelding zal plaatsvinden. En toen heeft hij het geleerd door genade. Niet om de vraag langer te ontvluchten en om het naast zich neer te leggen. Maar toen is hij er eerlijk mee werkzaam geworden. En hij heeft het gezien. Maar dan heb ik aan Egypte geen steun te verwachten. Dan kan alles wat Egypte me gegeven heeft straks niets meer voor me doen. Dan heb ik wat anders nodig. In dat licht moeten wij het leven taxeren. In dat licht moeten wij de beslissingen leren maken. In dat licht moet alles staan. Er was eens een vrouw, de vorige eeuw, die zei tegen de dominee dat ze zo graag naar het toneelspel ging. Ze zei, dan heb ik 3 keer plezier. Van tevoren, als ik me erover in mijn gedachten mee bezig hou, en als ik er ben, en achteraf, dan kan ik er nog met plezier aan terugdenken. En de dominee zei tegen haar, je hebt een 4e tijd waarin je er genoegen aan kunt beleven, vergeet. Wat is dat? Als je op je sterfbed ligt en als je er dan nog over kunt mediteren. Zou dat gaan? Zou dat gaan als je dan voor de vraag geplaatst wordt, hoeveel van mijn tijd heb ik verknoeid? In het licht van de vergelding des loons moeten wij de dingen op het leven van deze wereld, de schatten en de rijkdommen, eer en positie en heerlijkheid waarderen. Moet je het dan allemaal versmaden? Dat is de boodschap niet. Je moet Egypte leren versmaden. Niet Gods algemene genade, maar Egypte. Weet Mozes dan zeker dat de Heere vergelden zal? Ja, dat weet hij zeker. Hoe weet hij het zeker? Dat heeft de Heere geopenbaard. Dat heeft de Heere aan hem geopenbaard. Dat heeft de Heere in zijn woord verder onthuld. De Heere heeft dat geopenbaard aan de vromer van de oude en van de nieuwe bedeling. We vinden het ook in het Nieuwe Testament. En ieder zal loon ontvangen. Paulus spreekt daarover. Laat ik u wat lezen uit Romeinen 2. Daar heeft hij het over dezelfde dingen. En dan moet u eens horen in wat een ernstig kader de apostel dat plaatst. In Romeinen 2. Daar staat. Maar degene die twistgierig zijn en die der waarheid ongehoorzaam, doch der ongerechtigheid gehoorzaam zijn, zal verbolgenheid en toorn vergolden worden. Verdrukking en benauwdheid over alle ziel des mensen die het kwade werkt, die Egyptenaar is in zijn hart en in zijn leven. Wat komt er over alle ziel der mensen die in Egypte hun schatten en hun rijkdommen en hun vreugde zoeken en blijven zoeken? Verdrukking en benauwdheid en verbolgenheid en toorn. Dat is de vergelding des loons voor hen. Maar, zo zegt de apostel eraan, voegt de apostel eraan toe, maar heerlijkheid en eer en vrede, een iegelijk die het goede werkt. Heerlijkheid, eer, vrede, dat is ook vergelding des loons voor degene die het goede werken. voor degene die de Heere hebben leren lief krijgen, voor degene die vrede hebben leren zoeken en vinden in het bloed van Christus, die een andere schat hebben nodig gekregen, niet de schat van Egypte, die een andere genieting heeft leren waarderen, niet de genieting der zonde. Wat schat heeft hij dan leren nodig krijgen? Wat schat heeft hij dan leren kennen? De schat van Christus borgwerk, de schat van Gods genade, de schat van wat de Heere wil zijn voor een verloren kind van Adam. Wat voor andere genietingen zijn er voor degene die het goede werkt? De genieting van Gods gunst, de genieting van het licht van Gods aangezicht, de genieting van de vrede die er is in het bloed des kruises, de genieting van het tot kind aangenomen worden, de genieting van niet langer een toornend God, maar een verzoend God in de hemel te hebben, de genieting van de toepassing van de dierbare belofte van Gods heilig woord. Dat is het wat waarde gaat krijgen voor degene in wier leven de Heere dat geheim werkt. Zodat ze door het geloof de goede keuze gaan doen. O, dan behoort Mozes bij een volk dat verdrukt is. Wat kiest hij nu eigenlijk? Hij kiest tegen Egypte met al zijn rijkdommen. Maar wat kiest hij nu voor? Wonderlijk, hij kiest voor verdrukking. Verdrukking. Wie kiest dat? Ja, maar hij weet dat het de verdrukking van het volk Gods is. Met het volk van God verkiest hij verdrukking. Dan is hij toch een goed gezelschap? Kun je niet beter met Gods volk in verdrukking verkeren dan zonder Gods volk in voorspoed en in rijkdom en in welvaart? Hij kiest voor versmaadheid. Wie kiest er nou toch voor versmaadheid als je het zo makkelijk en zo goed kunt hebben? Mozes heeft geleerd, het is de versmaadheid van Christus. En dat maakt alles anders. Toen Samuel Rutherford veroordeeld werd om in de gevangenis opgesloten te zijn, toen sprak hij in het geloof, horende dat dit de smaadheid zou zijn die hij moest dragen. Christus en ik kunnen het samen dragen. Christus en ik. Met andere woorden, als ik weet dat hij meegaat, dan kunnen we het hebben. Want dan geeft hij kracht, dan wordt zijn kracht in mijn zwakheid volbracht. De smaadheid van Christus. Wat kiest u? Je staat voor de keus, nietwaar? Je staat zo vaak in je leven voor de keus. Maar deze keus komt iedere keer ook weer in het woord. Als Mozes afscheid neemt van Israël, dan plaatst hij Israël voor de keuze. Het leven en de dood heb ik u voorgesteld, de zegen en de vloek. Wat kiest gij? Als Elia op de Karmel staat, dan stelt hij het volk van Israël voor de keuze. Wie is God? Indien de Heere God is, volgt hem. Indien Baal God is, dient hem. De Heere Jezus heeft het volk, de schare, telkens weer voor de keuze geplaatst. En zo doet het woord van God en zo doet de prediking van het woord. Er is een keuze te maken. Jongens en meisjes, er is een keus te maken. En je bent gelukkig als je die keus in je jonge leven mag maken. Ouderen, er is een keus te maken als die keus nog nooit gemaakt is. En als die gemaakt is door genade, dan is die te vernieuwen. De keus tussen wat? En dan sta je als evangeliepredikker altijd in het nadeel. Want je kunt niet concurreren met de wereld. De wereld kan rijkdommen aanbieden, schatten die zichtbaar zijn, die tastbaar zijn, die genietbaar zijn. Iedereen kan dat toch zien, nietwaar? Iedereen kan toch zien dat je met rijkdommen een eind komt. Iedereen kan toch zien dat de genietingen plezierig zijn. Dat sluit aan op het menselijk hart. Dus eigenlijk is het vanzelfsprekend, hoewel je voor de keus geplaatst wordt tussen leven en dood. Ja, je zult de dood wel weer kiezen. Want dat doet de mens. Dat doen we allemaal. Mag ik u nog even zeggen, als u die neiging weer hebt. Zie, denk erom. Er komt een dag waarop alles in het gericht komt. En in dat licht de dingen gaan bekijken. Nu nog eens. Je leven, wat zoek je?
Wat zoek je? Waar gaat je hart naar uit? Als het van de wereld is, het is voor een tijd. En straks sta je voor die rechterstoel. En dan komt alles terug. En dan gaat Egypte daar niet je advocaat wezen. En al de genietingen van de wereld, die vallen dan uit je handen. En de rijkdommen van Egypte, ze laten je achter, ze laten je in de steek. En daar sta je met lege handen. En als je dan alleen maar terug kan kijken, net zoals de rijke man in de gelijkenis, tegen wie Abraham zegt, vriend, kind, gedenk. Wat zegt hij? Gedenk dat gij uw deel in het leven gehad hebt. En toen was het afgelopen. Hij had zijn deel gehad. En hij was er tevreden mee geweest. Maar het was een deel in het leven. En na het leven, Lazarus wordt vertroost. Maar gij, zegt Abraham, leidt smarten in deze vlam. Dan heb je deel in het leven gehad. En dan mag dat een deel geweest zijn, zoals er maar weinigen hebben. Mozes kon zo'n deel ook gehad hebben. Maar het is voor een tijd. Als het nou eens alleen voor dit leven is. Jongens, meisjes, als het nou eens alleen voor dit leven is wat God je geeft. Wat heb je straks? Is het dan niet nodig? Is het dan niet 100.000 keer belangrijker dat je een schat hebt die niemand, ook de dood, niet van je weg kan nemen? Dat je een schat hebt die meegaat als je straks voor de rechter staat. En dat de Heere dat werk van zijn genade in je ziel herkent en dan zegt, kom, gij gezegende mijns vaders. Al zou je dan hier op aarde veracht en vervolgd en verdrukt en uitgebuit en genegeerd zijn geweest. Al zou je dan al de levensjaren de smaadheid van Christus hebben moeten dragen. Dan komt het nog goed. Wie kiest dan over dwaasde voor het leven de dood? Zoek die genade die de Heere alleen te geven heeft, maar die hij ook gewillig is om te geven. Mozes was het niet waard dat de geest in zijn hart zou werken. En de Heere deed het toch. Mozes was niet beter dan een ander mens. En de Heere dacht toch aan hem. En hij gaf hem dat geloof. En hij gaf hem de geloofskracht om die goede keus te doen. Hij gaf hem zicht op de werkelijkheid hier op aarde. En hij zei, ja, maar dat is niet wat ik nodig heb. Hij gaf hem ook zicht op de heerlijkheid die wacht. En de rijkdommen die in God en in Christus zijn. En toen heeft Mozes gezegd, Heere, dat is het wat mijn ziel zoekt. En dat is het wat ik al de dagen van mijn leven begeer te zoeken. Dit heb ik van de Heere begeerd, dat ik hem mag kennen, dat ik hem mag liefhebben, dat ik hem mag vrezen. Bid om de genade van de Heere, om die keus te doen, voor het eerst in je leven. Bid om die genade die aan Mozes geschonken is, om de dingen te zien zoals ze zijn. Niet zoals ze door de schijn van de zonde verwrongen zijn. Niet zoals wij ze in onze verblindheid denken te zijn. Bid om genade om de dingen te zien zoals ze zijn, zoals God ze ziet. En bid om genade om die goede keus te doen voor het eerst in je leven. Ik weet zeker, als dat gebeurt, dan zul je daar alvast nooit meer berouw van krijgen. Mozes heeft het nooit betreurd dat hij deze keus deed. Mozes is ook nooit beschaamd geworden. Al koos hij de versmaadheid van Christus. Hij heeft er de rijkdom van Christus bij gekregen. Hij heeft er de heerlijkheid en de eer van Christus bij gekregen. Hij heeft er de vrede Gods bij gekregen. En dat doet de Heere met alle wie er hart in oprechtheid voor hem kiest. En hebt u door genade die keus gedaan. Dat kan ook als je jong bent. En ik hoop dat ik ook tot jonge mensen spreek die door genade die keus hebben mogen doen. En ook tot ouderen. Hebt u er ooit spijt van gekregen? Ik wil niet zeggen dat altijd makkelijk is, maar een leven in de versmaadheid van Christus, dat is, dat begrijpt u wel, dat is niet vanzelf altijd gemakkelijk. Een leven waarin je met het volk van God kwalijk behandeld wordt, dat is niet altijd gemakkelijk. En dat hoeft niet altijd van de buitenkant te komen. Een vorst der duisternis is er ook nog. En die kan dat volk des Heer ook zo kwalijk behandelen. En daarom er kan veel bestrijding en veel ellende zijn. Maar je krijgt er toch geen spijt van. Je wilt toch niet terug. Je kunt niet eens meer terug. De schatten van het koninkrijk der hemelen, ze zijn onwaardeerbaar. Maar als je een keer die keus gedaan hebt door genade, dan moet je de keus vernieuwen. Dan moet u ook, volk des Heren, opnieuw met Mozes kiezen. Dan hebt u opnieuw genade en geloof nodig om die keus te bevestigen. En om opnieuw de rijkdommen van de Heren en van de genade des Heren te zien. Gods woord plaatst ons vanmorgen voor die keuze. En ik hoop dat we er ernst mee maken. Ik hoop dat we er werkelijk ook iets van zien. Dat we ervoor geplaatst worden. En dat de Heere als wij straks de kerk uitgaan. Ziet wat de reactie in ons leven is. En dan hoop ik dat er velen in de nood van hun leven de knieën gaan buigen. Jongeren en ouderen. De knieën gaan buigen voor God in de binnenkamer. Om hem te smeken. Heere, geef me dat geloof. Geef me die genade. Geef me zulke ogen. En ik hoop dat er velen ook van Gods kinderen zijn die zeggen. Heere, het is vaak zo ver weggezakt. Maar hier gaat mijn hart toch weer naar uit. Versterk hetgeen uw hand heeft gewerkt. Amen. We zingen Psalm 95, het vierde vers. Met uw onmisbare zegen achtervolgen. Wilt gij het op onze harten binden. Ja, in onze harten schrijven. En geef dat in het leven van jong en oud. En in bijzonder vragen we het u nogmaals voor om. In het leven van onze jonge mensen. Dat daar die keus mag zijn. Of komen. Dat die keus, Heere, om niet de wereld na te volgen, niet de stem van de verleiding te gehoorzamen, maar die nodiging uit uw evangelie te volgen en de Heere te zoeken en hem te vrezen. Heere, plant dat waarachtige geloof in het hart van jongeren, van kinderen, van opgroeienden en wilt gij uzelf daarin verheerlijken. Ook in het leven van ouderen. Heren, er zijn ook onder de ouderen die u niet vrezen. Die dat werk der genade in hun leven niet bezitten. Wij bidden van uw werken. Terwijl ze nog in het land der levenden zijn. En wilt gij het ook in het leven van uw volk versterken. Heren, wat Mozes deed. De keus die hij deed. Hebben zij ook door genade mogen doen. Maar hoe nodig is het om opnieuw te kiezen. Opnieuw. Die schoonheid van de dienst des Heren te zien. Opnieuw de rijkdom ervan te aanschouwen.
en opnieuw op deze wijze en langs deze weg begeerte te hebben om u toe te behoren. Heere, werk bij vernieuwing, die onberouwelijke keus tot zaligheid. En wilt gij zo door uw geest het woord van deze morgen nog gebruiken om zondaren te trekken en om Satan en zijn rijk af te breken en om uzelf te verheerlijken. Om Jezus wil. Amen. We zingen Psalm 62, het 7e en het 8e vers. Heen in vrede en draagt met u de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doet zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.